Welkom bij Ontboezemingen. In deze podcast ga ik, Anne Rijmen, in elke aflevering in gesprek met een vrouw met borstkanker.
Bij mij bestond er geen revalidatie. Want ik ben eind oktober geopereerd, de 25e in resectie. En half december ben ik beginnen werken terug.
Er is veel meer hulp van de oncologen. En dat vind ik heel belangrijk. Dat hoor ik ook regelmatig van die mensen zeggen. Dat is een heel grote steun die wij vroeger niet hadden.
Zes vrouwen doen hun verhaal om voor anderen steun te kunnen zijn. Een thema dat me na aan het hart ligt. Met een moeder die zelf borstkanker kreeg op jonge leeftijd en dat borstkankergen meteen doorgaf aan mij en mijn zussen. Ik praat met hen over hoe zij met de ziekte omgaan, over de moeilijke maar ook goede momenten en hoe het hun leven heeft veranderd. Je bent trouwens niet de enige luisteraar van deze podcast. Ook dokter en oncoloog Annelies Troch luistert mee.
Misschien geeft dat ook kracht aan andere mensen die luisteren om te voelen en te horen dat er een leven is na kanker.
Aan het einde van elke aflevering vertelt ze hoe het gesprek bij haar is binnengekomen.
Ik hou wel persoonlijk ook van gesprekken met iets of wat oudere mensen. Ze hebben zo'n mooie bagage, ze hebben ook zo'n brede kijk op het leven. Kunnen soms wat onthecht over iets vertellen, door al de ervaring die ze opgebouwd hebben.
In deze aflevering praat ik met Monique en Lutgard. Twee prachtige, frisse, goedlachse, actieve tachtigers. Vol levenswijsheid en positivisme. Dag Lutgard en Monique.
Hallo.
Hallo.
Lutgard, ik ga met jou beginnen, want in 1987 was de eerste keer voor jou dat je kanker hebt gekregen. Want ik kan je eigenlijk de prijs van vandaag geven, want je hebt 3 keer kanker gehad.
Ik heb 3 keer kanker gehad, inderdaad. En 3 keer heel goed overleefd tot hiertoe. Dus de allereerste keer was in 87. Ik deed altijd zelf onderzoek en op een gegeven moment ondervond ik dat er inderdaad iets fout zat. Ik had pech met mijn gynaecoloog. Die gooide dat wel wat weg. Dan een geluk bij een ongeluk, die is gestorven. En kon ik verwisselen naar een andere gynaecoloog.
Ah ja.
Waar ik naartoe gegaan ben en die had direct gezien dus dat er iets mis was.
Ja.
En dan is er een borstsparende operatie gebeurd. Met achteraf radiotherapie. En jammer genoeg, na 5 jaar.
Opnieuw.
Opnieuw. Op een moment dat je denkt,
ik ben er vanaf.
Ik ben er vanaf, ja. Nee.
Nee, opnieuw. En dan nog eens opnieuw.
Ja, maar dat was longkanker, hè? Dus dat was nu in 13. Dus dat is lang, lang daarna.
Ja, maar dat heeft niks te maken met jouw borstkankers van daarvoor?
Dat weet ik niet. Dat hebben ze in Leuven zich er niet over uitgesproken. Ze dachten dat het eventueel een gevolg was van de radiotherapie.
Ah.
Maar dat is niet bevestigd. Dat kunnen ze ook niet meer.
Nee. Ja, er is nog veel onderzoek natuurlijk, hè, dat er gedaan moet worden. Monique, wat wist jij ervan toen jij kanker kreeg? Want dat was ook al een tijd geleden. Hè?
Ja, dat was in 1994 bij mij. Ja. En ik had dat ook gevoeld door zelfonderzoek. En ik ben naar de huisarts geweest. En die zei direct, Monique, dat is kanker.
Oh?
Ja. En dan hebben ze dat natuurlijk verder bij de gynaecoloog onderzocht. En inderdaad, het was kanker.
Nu, jullie zeggen allebei van, we hebben zelf onderzoek gedaan, maar in de jaren 80, 90, zo heel veel informatie was er toch nog niet rond preventief onderzoek?
Niks.
En toch deed je dat? Had je dat dan al gehoord van iemand? Of?
Ja, ik had erover gelezen. En het is samen dat ik het ook iedere maand deed. Ja.
En bij jou was dat ook zo?
Ja, ik zeg nu zelfonderzoek, maar eigenlijk is dat niet waar. Ik was aan het douchen en ik voelde een gezwel.
Mm-hmm.
En ik dacht, is dat nu een klier of is dat nu iets anders?
Mm-hmm.
En dan ben ik naar de huisarts geweest en die zei dus, nee, dat is kanker, dat is een tumor.
En wat dacht je toen je dat hoorde?
Ja, dat was verschrikkelijk. Dat is precies of de wereld staat stil. Hè. En ik zei direct, nee, dat kan niet. Ik heb 2 kinderen, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ja, het is er.
Ja, want dat geeft wel die vechtlust.
Ja.
Ja.
In het begin is dat angst. En dat is bij mij onmiddellijk overgeslagen in vechtlust. Ja. Voor de kinderen.
Ja.
Voor de kinderen.
Duidelijk herkenbaar.
Je hebt dat ook herkenbaar.
Ik heb dat juist zelf gehad. Ja.
Nu, als ik kijk naar mijn eigen situatie, mijn mama had het ook in 87, was toch erg jong, 30 jaar. En ik was toen denk ik 10 of 12. En het hele gekke is, ik kan mij van heel die periode heel weinig herinneren. Want daar werd niet over gesproken.
Nee, dat was taboe. Dat was echt, echt taboe.
Waarom werd daar niet over gesproken? Was dat een soort van schaamte? Of?
Nee, kanker werd toen gekoppeld aan doodgaan. En er werd over gezwegen.
Echt onwetendheid. Ja. Echt onwetendheid.
Ja. Ja. Ja.
Want ik ben toen beginnen boeken kopen en zien en om echt te documenteren, want er bestond heel, heel weinig over.
Dus je bent echt zelf op zoek moeten gaan naar informatie van hoe ga ik om met kanker? En wat kwam je dan zoal tegen bij die informatie? Vrij praktische dingen, want als je het vergelijkt met nu, je hebt brochures, je hebt een veel sneller contact met dokters. Er zijn heel wat vrouwen die met borstkanker te maken krijgen, dus er wordt meer en meer over gepraat. Wat kwam je dan tegen van informatie?
Ik dacht altijd, het is in orde, de tumor is verwijderd, ik heb chemo gehad, ik heb bestraling gehad, het is oké, het is in orde, alles. Over uitzaaiingen werd toen niet gesproken.
Nee.
Mijn gynaecoloog zei er helemaal niks over. Ik heb ene keer een gesprek gehad met de oncoloog in Duffel. Ene keer voor de bestraling.
Terwijl dat dan nu toch wel bijna
en
constant
nu wordt
is bij je oncoloog.
Echt begeleid, ongelooflijk.
Ja. Zeg, en als je spreekt over die vechtlust, wat houdt dat dan eigenlijk in? Want ik hoor wel van vrouw van ja, ik heb gevochten, maar is dat als je kanker krijgt of je wordt ziek, dat je dat toch voor een groot deel gewoon moet ondergaan? Waar haal je de vechtlust? Hoe kan je dat beschrijven?
Ja, bij mij was dat eigenlijk... ik had iemand leren kennen in de kliniek. En met hetzelfde probleem.
Uh-huh.
Wij gingen samen voor te bestralen en wij konden er wel over praten. Wij wisten natuurlijk niks van de uitzaaiingen en zo, daar wisten wij helemaal niks van.
Nee.
Maar wij konden wel praten over, en wat heb jij nu? Bijvoorbeeld, wij waren alle twee nogal tamelijk humoristisch. Uh-huh. Wij gingen dan samen om te bestralen naar Duffel. En dan was dat onderweg, het was heel, heel heet. En dan was dat onderweg, heb jij een badhand ook bij? Ja. En uw zonnecrème? Ah, ja, ik heb alles bij. We kwamen eraan en daar konden dan parkeren voor een heuveltje. En dat waren dan de duinen, moet ik vragen.
Maar zeg, zo'n verhaaltje.
En dan kwamen we in de kliniek binnen. En het was heet, dus al die ramen stonden open. En dat trok daar, er was een wind, ongelooflijk. En wij maar lachen. Ja, nogal wind aan de zee, hè? Amai. En wij komen daar in de wachtzaal.
Ja.
En iemand zei, amai, vind je wel dat hier zo over te lachen?
Ja.
En dan zag ik, op de muur stond een melding van niet over uw ziekte praten.
Ja.
Die zaten er allemaal tegenover nu. Dat is 100% veranderd.
Ja. Dus op die moment was die humor wel de manier zodat jij ermee kon omgaan. En je hebt een borstenvriendin leren kennen.
Ja. Waarover praten en humor. Natuurlijk, het moet kunnen, hè.
Ja.
Het moet kunnen.
Even afwachten bij wie dat het ook kan. Ja. En of je je afvraagt, is dit niet te vroeg?
Ja, inderdaad.
Lutgaard, heb jij dat ook zo ervaren?
Nee, helemaal anders. Want ik stond er eigenlijk helemaal alleen voor. Maar ik ben beginnen zoeken in literatuur en... Maar er was heel weinig over. Er was meer foto's en... Ja.
Mm-hmm. Ja. En als je zegt van net van je vond het herkenbaar wat Monique zei, dat je ook wel wilt vechten voor je kinderen.
Ja.
Hoe deed jij dat thuis?
Die waren toen in 87, waren die in Leuven, die waren aan het studeren. Dus ik wou absoluut die zien dat die... klaar waren met mijn studies. Dus dat heeft me eigenlijk doorgetrokken.
Ja. Het niet opgeven.
Niet opgeven, nee. Maar er werd ook niet over gepraat, want ik zag de angst van de kinderen. Die vonden dat dus heel, heel erg.
Want hoe zeg je dat dan? Zeg je dan tegen je kinderen, ja, mama heeft kanker?
Ja, maar die waren wel toen al...
Al
17,
wat ouder, hè?
Al ouder, hè?
Ja.
Ik ben er altijd heel eerlijk over geweest.
Ja.
En gezegd dat het mis was. En ik zag ook de angst op hun gezichten. Dat die waren ook heel... Ja, de schrik om erover te beginnen wel.
Mm-hmm.
Ja. Maar met kleine detailjes en...
Ja.
Lieten die dan wel merken...
Ja.
Dat ze er mee in zaten.
Ja. Mm-hmm. Zeg, en dan de tweede keer toen je kanker kreeg, Lutgaard, toen heb je het zelfs niet aan je man verteld.
Nee.
Hoe kwam dat?
Dat kwam... Dat was in oktober en ik was 50 jaar geworden. En als cadeau van man en kinderen hadden we een weekje Parijs gekregen. En op de vooravond dat we moesten vertrekken, we moesten maandagmorgen 8 uur vertrekken, zondagavond in bad, toch nog zelf onderzoek en ik vond...
Opnieuw.
Ja. Eigenlijk de keus, ofwel zeker nu wel, maar dan gaan we morgen niet, of anders hebben we die week Parijs toch. Dus dat was allemaal geregeld. En ik vond het ook heel oneerlijk tegenover mijn man en de kinderen om dat te zeggen. En
dus je hebt een week gezwegen?
Ja, ik heb een week gezwegen. De woensdagavond, want ik zie ons nog altijd zitten in het restaurant, heb ik echt het gevoel gehad, ik moet het nu vertellen. Maar ik heb het gelukkig niet gedaan.
En waarom zeg je gelukkig?
Dat zou de sfeer gebroken hebben. En denk ik... Want het was eigenlijk al heel plezierig en ik kon het. Ik voelde het dat ik het kon. Mm-hmm, mm-hmm. Kon verzwijgen. En dan zijn we de vrijdag naar huis gekomen, 's middags, en heb ik direct een gynaecoloog gebeld. Ik mocht 's avonds om 9 uur komen. Om 9:15 wist ik het, dat het mis was, inderdaad.
Maar nu jij zegt van dat zwijgen, dat vind ik eigenlijk wel straf. Want toen mijn moeder ziek was, heeft die natuurlijk veel moeten overgeven. En dan zei ze altijd tegen mij, ik heb iets slechts gegeten.
Ah, nee, maar ik voel
dus me... ook weer zo uw kinderen ontzien, eigenlijk de omgeving, dat doet een vrouw toch vaak. Als ik dat zo hoor, dat je zit dan zo in de shit en je trekt je dan wel toch een beetje terug om te pleasen voor de rest.
Ja. Ja.
Dat je de anderen toch maar niet zou
delven onder... Ik vond dat echt te erg om dat die een zondagavond te zeggen. En het was allemaal zo plezierig voorbereid. Alles was geregeld en... En het is gelukt.
Ik heb het gehoord, ja. Zeg, maar eigenlijk zit je al 30 jaar met onderzoeken? Klopt dat dan?
Ja.
Maar leef jij dan al 30 jaar in onzekerheid of met angst?
Nee, want ik kan me echt van me afzetten. Ook niet als een tijd er komt van onderzoek van mama nu. Nee, dat gaat... Nee, ik beheers dat wel.
Want dat hoor je toch vaak als je het vergelijkt ook met vrouwen, met jonge vrouwen die nu met borstkanker hebben te maken, als die nadien terug op onderzoek moeten gaan, dat toch wel die angst, dat begint al dagen op voorhand, begint te zweten en ik moet weer dat onderzoek doen.
Ja, dat slijt, na 30 jaar. Dan verwacht ook niet meer dat het nog slecht zal zijn.
Jij schudt ook van nee, hè, Monique?
Ja, maar bij mij, ik heb nu non-Hodgkin.
Een chronische kanker.
Ja. Dus ik kom nog regelmatig in de kliniek. En ik ondervind wel dat er nu wel over gesproken wordt in de wachtzaal.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zelfs heel plezant over andere dingen wordt er natuurlijk ook gepraat. Maar vroeger zaten die er allemaal te wachten, zwijgend. En ik vind dat verkeerd.
Mm-hmm.
Je moet praten, je moet erover praten. Natuurlijk, het is niet altijd evident.
Nee.
Hè? Er zijn mensen die dat niet kunnen, omdat ze een andere diagnose hebben gekregen.
Ja. Maar eigenlijk, als Monique binnenkomt, dan kun je zeggen van... Ja, ik ben hier de ervaringsdeskundige. Aan mij kunt alles vragen.
Ja, en ik moet nu wel zeggen... In Lier ook, dat gaat er heel humoristisch aan toe, dat verplegend personeel, chapeau.
Ja.
Er is er zo een, Stien heet ze, en die kwam eens voorbij en die zegt dan, I love you, en dan allemaal kushandjes.
Oh, ja.
Maar je moet het maar allemaal doen, hè.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Zeg, en hoe was dat dan vroeger je wordt dan behandeld bij Lutgaard. Ze hebben een borstsparende operatie gedaan? Of?
87 en 92 volledig weggenomen. Ja.
Eén borst? Beide borsten?
Eén borst. Ja.
Mm-hmm. En heb je die dan laten reconstrueren, zoals nu al snel wordt gedaan?
Nee, want tot op vandaag heb ik er nog altijd heel veel spijt van.
Is het waar?
Ja, want dat vind ik dus nu wel heel erg. En dat is inderdaad, heb ik dat voorgesteld, maar de gynaecoloog was er niet voor.
En waarom niet?
Omdat hem dacht, wie weet wat komt er nog... En we gaan dat toch niet doen.
Ja,
ik heb er heel veel spijt van.
Ja.
Dat ik dat toch niet heb doorgedrongen. En...
Dat je toch eigenlijk je eigen gevoel niet gevolgd hebt. Je intuïtie toch gevoeld hebt. Hè?
Ja, daar heb ik heel veel spijt van. Ja. Maar nu is het te laat. Hè. En... Ja.
Ja. Ja, nu kun je dat niet meer laten doen.
Nee, bij mij was dat wel zo.
Bij jou was dat ook zo.
Ja. Ik heb ook heel veel spijt.
Ja, toen werd dat gewoon niet gedaan. Ook...
Nee, dat werd zo niet voorgesteld.
Ik heb dat direct voorgesteld. Nee. Daar beginnen we niet aan.
Nee.
Was het antwoord.
Zeg, en als je dan nu in de spiegel kijkt, wat zie jij dan? Zie je dan nog het teken van leven eigenlijk, dat je al 30 jaar meedraagt? Of zie je dan een lichaam dat je niet mooi vindt?
Ja, ik wel.
Ja, ik ook.
Een lichaam dat je niet mooi vindt? Nog alhoewel altijd?
Het, ja, ja, alhoewel het heel mooi geopereerd is. Mm-hmm. Het is heel mooi gedaan. Nee. Maar ik vind het lelijk. Nee.
Is het waar?
Ja.
Maar dat is dan toch een soort van, ja, dit heeft mij gered, daarom leef ik nog?
Ja, ik zie dat zo eigenlijk niet. Ik vind het toch wel erg.
En de verhouding langs beide kanten is niet meer hetzelfde, Rutgard?
Nee, absoluut niet. Nee.
Dus je hebt er ook moeite mee.
De kant is klein en de andere kant is groot. En het is ook moeilijk voor BH's te kopen. En,
ja. Ja, maar dat hebben we ondertussen toch geleerd, hè, Monique.
Want hoe gaat het dan nu een BH kopen? Ja, hoe doet je dat dan
in
nu?
In het begin was dat wel heel, heel erg. Was er één maat, één kleur.
Ik weet dat nog van mijn moeder. En dan moest ze daar zo'n kipfiletken in steken. En dan je trui erover trekken en een keer naar voren buigen en vragen, zie je iets?
Maar dan ben ik beginnen zoeken en ik wou dus nu altijd naar Leuven. Er is een hele mooie winkel met heel mooie BH's, alle kleuren, alle modellen. Daar ben ik er wel content van.
Allee, dat is dan toch ook veranderd in de goede richting.
Ja, dat is absoluut.
Maar je kunt het dus na al die jaren toch nog altijd niet van je afzetten?
Nee, ik vind het nog altijd erg.
Ja. Zeg, en zijn jullie anders gaan leven sindsdien? Want jullie zijn frisse, vlotte tachtigers. Jullie zwieren hier op een hoge stoel. Allee, dat... Ja, voor mij zien jullie er eigenlijk super gezond uit en toffe madame. Heeft dat een klik gemaakt? Moet ik bij jij anders gaan? Want je zit nu wel nog met die chronische kanker, maar heb je op een bepaald moment gezegd van ik ga nu alleen nog maar groenten eten en ik ga nooit meer alcohol drinken?
Nee, Benny, eigenlijk... Ik ben nogal humoristisch ingesteld en dat is zo gebleven.
Dat is eigenlijk uw kracht, uw geheim.
Gebleven.
Ja.
In het begin was dat dus... Ja, dan dacht ik ook, oei, waar gaat dat eindigen? Mm-hmm. Maar stilaan was dat precies zo iemand die mij een duw in de rug gaf. Van, kom aan, Monique, kom aan. Mm-hmm. Het zal wel lukken.
Ja.
En zo ben ik er ook doorgeraakt.
Maar ik hoor toch vooral bij jullie twee optimisme en positivisme echt, hè?
Ja.
Ja, absoluut. Ja. Maar ik heb het ook nooit verzwegen, ook tegenover de kleinkinderen niet. Want ik heb dus 10 kleinkinderen... En als die klein waren, die riepen constant... Oh, oma, uw speelgoedborst ligt nog hier.
Dat
dus
deden wij ook.
Die noemde hij speelgoedborst. Ja.
Wij speelden effectief met de prothese van ons moeder.
Zie je wel.
Lag op de verwarming in de badkamer om warm te worden, want anders was het 's morgens koud. En dan liep het in de badkamer en dan zeiden bij zussen... Ja, geef mama haar borstjes. En ja, ik weet dat je dat eigenlijk niet mocht zeggen, maar wij gooiden daarmee. Hier, pak, zei ze. En dan werd dus mama boos. En die zei, oh, weet je wat dat allemaal kost, zeker.
Ja, maar dat is toch een manier om ermee om te gaan. En ook om ook kleinkinderen ermee te leren leven.
Mm-hmm. Zeg maar, revalidatie hoort ook bij het verhaal. Hoe heb je dat ervaren?
Bij mij bestond er geen revalidatie. Niet. Want ik ben eind oktober geopereerd, de 25e, mijn resectie. En half december ben ik beginnen werken terug. Mm. Ja.
En Monique, hoe was dat
ik
bij jou?
Ik heb wel hulp gekregen.
Jawel.
Landelijk gezinshulp of zo, dat is nu Ferm.
Hm? Ja, ken ik.
En die is toch regelmatig over de vloer gekomen. Ik denk toch wel 2 maanden zo ongeveer. Ja.
Want nu heb je vaak kinebehandelingen, of de arm te bewegen, de oksel wat flexibeler te maken. Dat bestond toen nog niet?
Nee.
Bestond niks. En dat is dankzij mijn oudste dochter dat bij mij goed gekomen is. We hebben geoefend... Met streepjes op de muur en elke dag iets hoger. En zo is dat bij mij iemand terug in orde gekomen. Nee, dat bestond niet.
Ik moest van de gynaecoloog de bas ophangen.
Ah ja, bewegen.
En tamelijk hoog. Ja. Zodanig dat ik mijn arm wel moest omhoog doen.
Ja, je moet wel, hè. Zeg, en dan die longkanker even, Rutgard. Dat is dan de derde keer. Had je toen niet meer schrik? Dacht je van, oh zeg, nu zit dat op mijn longen?
Ja. Maar dat is ontdekt door een ander probleem van mijn hart. Ik heb een open hartoperatie gehad. En achteraf hebben ze gezien dus dat er nog aneurysma's tevoorschijn kwamen. En dan zijn ze alles beginnen onderzoeken. En het is zo dat ze erop gekomen zijn dus dat ik longkanker had.
Ja, en die werd behandeld?
Die is direct weggenomen. De helft is weggenomen, ja.
Ja.
Ook zonder nabehandeling. En tot hiertoe is dat nog altijd heel goed.
Ja. Zeg, en Monique, en je hebt dan die chronische kanker gekregen?
Ja.
Wat dacht je toen? Ben ik er nu weer al niet vanaf?
Ik werd nogal tamelijk vlug gerustgesteld door de oncoloog. Dat is chronisch, dat zal nooit weggaan. Maar het is te behandelen. Dus eigenlijk had ik daar toch niet zoveel angstgevoelens over, hoor.
Nee.
En ik weet ook niet of dat je dat kunt linken aan, aan borstkanker. Ik weet het niet. Ja.
Nee, ik vind het wel straf als je zo... Hè, want we hebben dan verschillende generaties gezien. En eigenlijk, als ik jullie... de onwetende mag noemen eigenlijk, van vroeger, daar valt het woord angst niet zo vaak. En bij de jonge generatie zijn wel angstig.
Ja.
Komt dat dan doordat er nu te veel, niet te veel, maar dat er nu meer informatie is?
Ik denk
eigenlijk door, wisten jullie niks, hè?
Door onwetendheid hadden wij natuurlijk minder angst, denk ik dan.
Ja. Maar we kennen allemaal wel jongere vrouwen, hè, die te maken hebben met borstkanker. Als jij kijkt, Monique, naar jouw verhaal en dat dan van een jonger iemand, wat is het grootste verschil?
Ja, inderdaad. Nee, er is veel meer hulp van de oncologen. En dat vind ik heel belangrijk. En dat hoor ik ook regelmatig van die mensen zeggen. Dat is een heel grote steun die wij vroeger niet hadden. Maar ja, je wist niks.
Ja, je had je huisarts en dat was het. Dat was je vertrouwenspersoon. En, en dan hooguit een keer naar de gynaecoloog en dat was het dan.
Ja.
En de huisarts wist zelf ook heel weinig.
Ja, er is wel veel veranderd. Op, als je het bekijkt op vrij korte tijd toch wel, hè? Wetenschap die vooruit gaat.
Maar ook verbeterd.
En verbeterd.
Ja.
Je moet het niet direct linken aan doodgaan, alhoewel dat je er heel veel van weet. Maar er wordt, op medisch vlak is er een enorme vooruitgang momenteel.
Zeg, kenden jullie elkaar al op voorhand?
Nee.
Dat is verrassend nu. Want we hebben dus nu, dankzij dokter Trog, die heeft een WhatsApp-groep gesticht.
Ja.
En ik heb gisteravond geschreven, ik heb de indruk dat ik die eigenlijk allemaal al ken. Maar ik heb nog niemand gezien. Allee, Monique heb ik nu er juist hier ontmoet.
Dus jullie hadden elkaar nog nooit gezien daarvoor?
Nee.
Ik heb Ludgard wel opgebeld.
Ja, we hebben dus gebeld. Ja.
Ja. En ik had dan meteen een mop gemaakt van Monique. Zeg, is dat nog iets dat jullie graag willen doen? Of dat je zegt van ik ben nu begin 80 en ik voel mij goed. Ik heb dat hier allemaal overwonnen. Ik zou graag nog dat of dat doen in mijn leven.
Ja, ik niet.
Nee?
Mijn leven is heel boeiend geweest. En eigenlijk heb ik alles gedaan hetgeen ik wilde doen. Dus ik wil zo verder leven.
Ja,
gezond.
Ja. En Monique?
Ik heb theater, hè. Mijn theater, hè. Dat laat ik niet links liggen, hoor.
Nee, jij blijft spelen.
Ja.
Dus eigenlijk, je grote droom is misschien een Oscar te winnen. Maar hoe zou dat zijn, hè?
Ja, stel je voor.
Zeg, en wat is jouw raad naar jonge mensen toe? Stel, Monique komt in de wachtzaal en daar zitten een paar jonge vrouwen. Wat zou je tegen hen zeggen?
Vooral over praten, echt waar. Dat is ventileren.
Ja.
Must, echt een must.
Een keer goed zagen kan
doen. En humor proberen.
Ja.
Proberen. Maar vooral praten.
Ja. Heb jij dat ook?
Ja, en het rustig houden. Niet panikeren, want dat vind ik...
Paniek geeft dan weer extra angst. En...
Ja, dus eigenlijk laten komen wat komt. En...
Ja.
Vertrouwen op je artsen.
Ja.
Vind je het goed dat er nu ook psychologen bij betrokken zijn?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Want daar had ik in een tijd wel meer plezier aan gehad, denk ik.
Ja, dat je met iemand kon praten over.
Want dat kun je niet goed met je man of met je kinderen niet.
Omdat je hem waarschijnlijk ook niet wil belasten, zoals het
vorige.
Nee,
sparen.
Spaart ze, natuurlijk.
Ja, absoluut niet.
En waar zou het gesprek dan over gaan? Waarover had je het dan...
Hoe je zelf ermee voelt en toch ventileren... Wat er de toekomst en zo. Ze kunnen niks zeggen over de toekomst, maar toch eigen verwachtingen over de toekomst. Er is toch eens over praten. En,
Is dat dan in die tijd vrij eenzaam geweest, Monique?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Behalve dan die vriendin die ik had.
Uw borstenvriendin.
Die ik regelmatig dan ook nog opbelde.
Ja.
Dat was wel noodzakelijk. Echt waar. Maar thuis, nee. Met de kinderen ook niet. Dat waren twee tieners.
Ja, maar ik herken het heel hard. Ja, ik weet het. Ik herken het heel hard.
Ik wilde die niet belasten.
Nee.
En confronteren met, ja, kanker is wel... Nee, ja. Dat heb ik nooit gezegd, ook niet.
Dus huilen gebeurde als je in het waskot je wasmachine invullen.
Of is dat alleen thuis waard.
Ja.
En dan,
ja.
Ja, dat je toch eens...
Ben je daar nu wel zelf in veranderd met ouder worden? Dat je nu niet meer zoveel voor jezelf zou houden? Als je met iets zit, zou dat nu of toch
Ik denk
nog
dat
niet?
Ik nu meer zou ventileren, zeker weten. Maar niet met kinderen praten die nog heel jong zijn over kanker. Nee, dat zou
niet.
Ik nooit doen.
Dat zou je niet doen, om hen niet ongerust te maken?
Ja, nee.
Omdat ze er snel een eigen verhaal van maken?
Ja.
Omdat daar toch ook nog altijd kanker is gelijk aan doodgaan staat?
En uitvergroten?
Ja.
Kind, gaat dat uitvergroten?
Nee.
Je wilt ze sparen, hè? Ja.
Allee, maar ik ben blij dat ik jullie heb kunnen horen. Ik zou graag zelf ook zo 80 willen worden als ik
Echt?
Dit hoor.
Ja. Maar dat is niet moeilijk, want dat overkomt ook.
Ja. We zullen zien. Ik wil jullie bedanken om tot hier te komen. Dat was heel fijn.
Dank graag gedaan.
Dank je wel.
Deze aflevering van de podcast had het geluk om Monique en Lutgard te treffen. Twee dames op leeftijd, misschien horen ze dat niet graag, maar goed, ze zijn allebei 80, die in hun leven lange tijd geleden borstkanker hebben gehad. En ik hoor dat ze het nadien ook niet makkelijk gehad hebben. Ik weet dat ook ten dele. Maar je ziet ook dat hun emoties en hun angsten toch wel voor een groot stuk gaan liggen zijn. En misschien geeft dat ook kracht aan andere mensen die luisteren om te voelen en te horen dat er een leven is na kanker. Ik hou wel persoonlijk ook van gesprekken met iets of wat oudere mensen. Ze hebben zo'n mooie bagage, ze hebben ook zo'n brede kijk op het leven. Kunnen soms wat onthecht over iets vertellen door al de ervaring die ze opgebouwd hebben. Ik wist wel dat Monique en Lutgard twee hele fijne dames zijn, twee echte vedetten. Daar ben ik dus niet van verschoten.
Deze podcast kwam tot stand met de steun van Pfizer, Lilly en Roche en ook fondsen vanuit de activiteiten van het Onco-team Lier en het Heilig Hart Ziekenhuis zelf. Wij danken ook de patiënten en hun families voor hun medewerking.